It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Hallo lieve Chardonnay-gezwelletjes en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus Pep Talk. En zoals Jort Kelder me duidelijk probeert te maken in bushokjes, gaan we weer back to business. Het zit namelijk zo, ik heb de afgelopen weken de Bellen met de Sterren specials gemaakt. En dat komt omdat het is corona crisis. Dus alle sterren die zitten nu thuis. Dus wat ik ben gaan doen, ik ben met ze gaan bellen. En dat was heel erg leuk. En dan ging ik met ze kletsen en zo. En dan konden jullie daarna luisteren. Maar inmiddels mogen we van de regering weer mensen zien. Dus we gaan eigenlijk gewoon weer de reguliere afleveringen maken. Dus ik ga gewoon naar mensen thuis of mensen komen bij mij. En dan gaan we praten. Wel natuurlijk met 1,5 meter afstand. Hè? Dat moet je er dan bij zeggen tegenwoordig. Dus dat gaat er weer gebeuren. Het is wel jammer dat het stopt, de Bellen met de Sterren specials. Ook omdat het Parool, dat is een hele mooie, fijne krant, over mijn podcast schreef dat ik nogal op dreef was met de Bellen met de Sterren specials. Het zit namelijk zo, Mike Peek, een hele leuke, lieve cabaret-recensent, die schreef namelijk een tip. Of die tipte de podcast, maar het was eigenlijk een soort recensie. En daarin zei hij dat ik nogal opdreven was met de Bellen met de Sterren specials. Dus dat vond ik heel leuk om te lezen. Ik vind het sowieso leuk als kranten over mijn kindje schrijven. Ja, ik weet dat het walgelijk is om dat te zeggen. Dat dingen je kindje zijn, dat is helemaal niet zo. Maar toch, het is toch echt, ik doe dit helemaal zelf. Ik weet niet of mensen dat weten, maar ik maak dit gewoon echt helemaal zelf. En het hoeft niet gemaakt te worden, dat hoeft gewoon niet. Maar ik doe het toch. Dus dan is het leuk dat daar positieve reacties op komen. En wat ook misschien leuk is om te vertellen, is de laatste zin van die recensie. Dat ging dus over de Bellen met de Sterren specials. Die ging als volgt. De viruspaniek heeft velen doen inzien wat hij al lang wist. Het leven is niet maakbaar. En gek genoeg ontroerde die zin mij heel erg. En ik weet, het klinkt heel weeig en zeiig, maar ik was daar echt een beetje door ontroerd. En toen ging ik erover nadenken. En het valt wel te verklaren, omdat in 2016 begon ik deze podcast, omdat ik vond dat cabaretiers geen goede vragen kregen. En dan zaten ze bij de Wereldraad Door en dan vroeg Matthijs van Nieuwkerk, hé, nou, doe eens een grap. En wat vind je hiervan? Oh. En ja, alsof het een soort circusartiesten waren die dan hun kunstje moesten doen. Dus ik vond dat vervelend. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon praten met mensen op niveau. Want ik doe het zelf ook, dus dan kan ik misschien leuke vragen stellen. Dat ben ik gaan doen, maar ik merkte toen in die tijd dat ik dan nogal, ik keek nogal tegen die mensen op, omdat ik mijn eigen vorm nog niet had gevonden. En ik ging hun waarheid, want iedereen heeft zo zijn eigen waarheid, voor de waarheid aannemen. Dus ik ging dan heel erg luisteren naar die mensen en dat dan ook proberen te doen. En dat is helemaal niet goed. Je moet erachter komen wat je eigen waarheid is. Dus ik keek te veel tegen die mensen op. Voelde me ongemakkelijk. Dus toen ben ik er een tijdje mee gestopt. En op het moment in mijn leven dat ik er dus achter kwam dat het leven niet maakbaar is, omdat er een aantal dingen gebeurden die ik niet in de hand had, ben ik de podcast weer op gaan pakken. Ook gewoon omdat ik dacht, ik wist niet zo goed meer wat ik leuk vond en waar ik gelukkig van werd. Dus ik dacht, oh, volgens mij is dat de podcast, dus dat ging ik dan doen. En dat gebeurde ook. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. Maar ik leerde dus in die tijd dat je geen controle hebt in het leven. Dat is wat ik probeerde. En het grappige was, de mensen waar ik toen mee sprak, en dan zei ik tegen die mensen, oh, waarom gebeurt dit me? En ik snap het niet. En hoezo? En dan zeiden die mensen allemaal, ja, dat is het leven. En het gek genoeg, de mensen die dat de hele tijd tegen me zeiden, dat zijn nu de mensen die helemaal in paniek zijn. Terwijl, ja, dit, wat er nu gebeurt, hè, de coronacrisis, dat is ook het leven. Dit soort dingen gebeuren nou eenmaal. Want het leven is niet maakbaar. En daarom ontroerde me die laatste zin, omdat blijkbaar is er nu iets wat ik weet en mijn gasten niet altijd. Sommigen weten het natuurlijk wel, maar toen dacht ik, oh, het is nu een beetje omgedraaid. Nu ben ik degene die soms op bepaalde vlakken net iets meer weet dan mijn gast. En daarom ontroerde die zin me heel erg. Ook omdat deze podcast me heeft geholpen in die periode dat ik erachter kwam dat het leven niet maakbaar is. Dus dankjewel, Parool, dat jullie hebben geschreven. De enige krant die nog over Pep Talk moet schrijven is het Reformatorisch Dagblad. En dan heb ik alle kranten inmiddels wel gehad. Ga ik dit doen? Ja, ik ga het maar gewoon doen. Waarom niet? Mocht je deze podcast luisteren en je wil me sponsoren... Hè, dus je wil dat ik deze podcast kan blijven maken... dan kan je geld overmaken op rekening NL 65 Trio. Dat is een goede bank namelijk. 0197-748791. Dat is NL 65 Trio... 0197-748791 op namen van P. Schoneveld, want zo heet ik. Ik heb nu net mijn rekeningnummer opgenoemd, zodat jullie geld over kunnen maken. Het zit namelijk zo, ik heb dat al eerder gezegd, maar ik maak deze podcast. En ik weet niet of jullie het ook hebben, maar het geld stroomt niet binnen op het moment. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon maar mijn rekeningnummer opnoemen. Dus mocht je deze podcast luisteren, fan zijn en zou je me willen sponsoren... dan kan dat en dan kan je daar geld op overmaken. Ik weet, dit is een raar bericht, maar ja, dames en heren, het zijn gewoon rare tijden. En ik doe dit dus helemaal zelf. Ik weet niet of mensen dat weten, maar dit is gewoon mijn podcast. Is dat gewoon mijn kindje. Ik weet, dat is walgelijk om te zeggen, mijn kindje, want dit is niet een kind. Dit is geen kind. Dit is niet, dit groeit niet, dit is niet een kleuter die heel bij de hand is. Dit is gewoon een podcast, maar toch voelt het een beetje als echt... Dit maak ik gewoon helemaal zelf. Dit is wat ik doe. Ik heb nu gewoon heel veel lol alleen thuis met mezelf. Dames en heren, dan is het nu tijd voor het gesprek dat ik had met Anna Gimbrere. Ik weet trouwens helemaal niet of ik die naam goed uitspreek, maar ik vind het gewoon mooi klinken en het is een mooie vrouw. Dus ja, dan moet je het ook mooi uitspreken. En bovenal is ze heel erg intelligent en weet ze heel erg veel van de ruimtevaart. En dat vind ik heel erg leuk, want ik hou heel erg veel van de ruimtevaart. En in de vorige ruimtevaart special hebben we ook al met elkaar gepraat. En dat ging over de landing op de maan. En in deze aflevering praten we over buitenaards leven. En ik moet er even bij zeggen, de vorige podcast met haar luisterde ik terug. En toen dacht ik, jezus, zijn die mensen aan de speed of zo? Wat is hier aan de hand? Maar we waren gewoon heel erg enthousiast. Maar dit keer hebben we hele duidelijke afspraken gemaakt. Dit gezegd hebbende wens ik jullie heel erg veel plezier met het gesprek dat ik had met Anna Gimbrere. Heb je het erbij? Kan je het erbij halen? Het is niet erg hè, om een ding op te zoeken ook.
Nee.
Ook wij weten niet alles.
Nee.
Terwijl jij iets opzoekt, wou ik nog even zeggen tegen de luisteraar. We hebben hiervoor een drugstest afgenomen. We hebben geen cocaïne op of speed of andere verdovende of opheppende middelen. We hebben afgesproken dat Anna die gaat heel rustig praten. En ik ga er niet onderbreken de hele tijd.
Precies.
In ons enthousiasme.
Nee, maar jij onderbrak mij niet zo vaak. Ik vond juist dat ik echt te veel praatte.
Nou, we deden allebei dingen fout.
Ja, we waren allebei hyper.
Maar mensen vonden het ook leuk. Ik kreeg ook veel bericht van mensen dat ze ons enthousiasme... Ik snap er geen reet van, zeiden ze, maar ik vond het wel heel enthousiast klinken. Ik wil het graag hebben met je over buitenaards leven.
Precies.
Dan moeten we eerst even definiëren wat leven precies is.
Ja, dat is een hele goede vraag.
Dus dan ga ik mijn mond houden en dan ga jij weer dat vertellen.
Oké, nou, leven is eigenlijk iets heel mysterieus. En wat een interessant moment is om je voor te stellen... dat ooit toen de planeet net nog heel jong was, de aarde... toen waren er chemische stoffen... die op een gegeven moment zichzelf als het ware in stand konden houden. Dat wil zeggen dat ze ervoor konden zorgen dat ze bleven bestaan. Ja. Dat ze zichzelf konden kopiëren. En dat ze hun eigen energie op peil konden houden. En dat wordt metabolisme genoemd. Dus dat je met behulp van een voedingsstof, dus een ander chemisch stofje, energie kan maken om jezelf in stand te houden.
Ja.
Maar daar komt dan bij, en toen zijn we het als leven gaan definiëren, dat op het moment dat iets zichzelf kan voortplanten...
Dan wordt het leven.
Ja, het moet zichzelf kunnen kopiëren.
Want het feit dat, dat stoffen... Want dat is natuurlijk het rare. Wij zijn gewoon stoffen.
Ja.
Wij zijn gewoon moleculen.
Ja.
En op een gegeven moment zijn moleculen samen... Dat is natuurlijk bizar. Maar die zijn samen gaan werken. Of ja. Er is iets gebeurd waardoor ze zichzelf in stand... Het is eigenlijk een stof die zichzelf in stand blijft houden.
Ja, ja. Klopt. Nou, wat echt een fascinerend onderzoek is geweest, maar dat is helaas, het is niet helemaal zo uitgepakt als we hadden gehoopt. Is een onderzoek waarbij ze gingen kijken of de aminozuren die aanwezig waren op de vroege aarde, of die in staat zouden zijn om leven te produceren, zeg maar. Zonder...
Want even, dan moet je wel even zeggen dat aminozuren.
hele
de basis zijn.
Bouwstenen,
ja, dat is het DNA, toch? Ons bestaan uit de aminozuren.
Ja, ja, precies. Dus al het leven dat wij kennen, dus ons eigen lichaam is opgebouwd uit cellen en daarin zit weer DNA. En dat DNA bestaat uit specifieke bouwsteentjes eigenlijk, maar ook alle cellen bestaan uit specifieke bouwstenen. En die bouwstenen zijn weer hele complexe moleculen. Dus dat zijn grote chemische stoffen.
Ja, ja.
En het idee was eigenlijk heel lang dat als dat dus die grote chemische moleculen, dat die aanwezig waren op de aarde en dat er op een zeker moment, met behulp van blikseminslag,
ja,
en heel veel hitte vanuit lava en zo en schuivend gesteente, dat daar dan op een hele eenvoudige manier leven uit zou kunnen ontstaan. Dus dat wil zeggen dat dus die aminozuren als het ware op zo'n manier gaan samenwerken dat ze zichzelf kunnen kopiëren en dat ze hun eigen energie op peil kunnen houden.
Ja, en dan is er dus sprake van leven.
En dan is er sprake van leven, ja.
Oké. Maar, en dat is ook leuk om het te vertellen, want ik zei van tevoren, ik wil het eigenlijk niet over corona hebben, maar een virus, dat had ik ooit ergens gelezen, voldoet eigenlijk niet aan de definitie van leven.
Nee, dat klopt.
Wat is een virus precies? Want een bacterie, dat is gewoon een eencellig organisme. Dat is gewoon leven.
Ja.
Die kunnen we bestrijden met antibiotica.
Ja,
maar een virus niet.
Een virus niet, nee. Nee, een virus werkt wezenlijk anders dan dan andere vormen van leven. En het grootste verschil tussen bijvoorbeeld een virus en een bacterie is dat een virus zichzelf niet kan voortplanten. Dus eigenlijk is het een soort robotje, zou je kunnen zeggen, een soort mini-robot, die zichzelf alleen maar kan kopiëren als hij een andere cel, als het ware, hackt.
Ja.
Dus daar binnen dringt en het kopieersysteem van die cel aanzet om het virus-DNA of RNA te kopiëren.
Ja, dus eigenlijk, dus hij gaat een cel binnen en hij gebruikt het voortplantingssysteem van die cel, wat de cel normaal gebruikt om zichzelf voor te planten, voor zichzelf.
Ja.
Waardoor er heel veel nieuwe virussen ontstaan.
Ja, precies. Dus eigenlijk, de meeste vormen van eencellig leven zijn bestaan uit een soort membraan.
Ja.
Met daarin een genetische code in de vorm van DNA bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is in onze cellen het geval. Maar heel veel virussen hebben niet echt DNA, maar die hebben als het ware één streng met informatie waar alle informatie op staat die je nodig hebt om die cel te kunnen kopen, om dat ding
RNA
te kunnen kopiëren. RNA. Ja, heel goed. En wat zo'n virus doet in het geval van corona is dat hij, als het ware, er zitten hele grote moleculen op de buitenkant van zo'n coronavirus, die eiwitten. En die eiwitten die passen precies in een soort sleutelgat van de menselijke cellen. Die eiwitten worden de spike-eiwitten genoemd. Die hebben dus als het ware een soort perfecte vorm. Die past op onze cellen. En daarmee geeft onze menselijke cel geeft dan toegang aan dat virus om naar binnen te komen. Zo van, welkom hier, je hebt blijkbaar de sleutel. En dan komt hij binnen en op dat moment zet hij als het ware de binnenkant van die cel. Hij hackt het systeem en hij zegt, kopieer mijn RNA en stuur al die kopietjes naar buiten en dan kunnen ze weer nieuwe cellen hacken.
Ja, inderdaad.
Maar zonder die menselijke cel kan een virus zichzelf niet kopiëren, kan het zich dus niet voortplanten. En om die reden zeggen we dat het eigenlijk niet echt leven is.
Maar aan de andere kant, het is wel een stof die zichzelf het kan wel zichzelf in stand houden.
Nou, dat is eigenlijk maar de vraag. Nee, dus er is wel eigenlijk een theorie dat als er geen andere vormen van leven zouden bestaan, dat virussen dan ook niet zouden hoeven bestaan of kunnen bestaan. Dus die zijn altijd afhankelijk van een host.
En virus is ook net als leven, want dat is ook goed om te weten.
Ja.
Net als leven is het leven is toevallig ontstaan. Het is gewoon toeval.
Ja, eigenlijk wel. Waarschijnlijk wel. Nou ja, de vraag is dus in hoeverre, hoe toevallig het is. Dus hoe bijzonder is het dat op deze planeet, in deze omstandigheden, leven is ontstaan? Is dat iets wat logisch te verklaren is? Is er een soort kans die heel groot is dat leven bestaat onder die omstandigheden? Of is het echt nog unieker dan we al denken?
Want wat ik ook, er is ook, je kan ook een verschil maken tussen waar ik eigenlijk naartoe wil, of wat ik eigenlijk ooit leerde, was dat de kans op leven in het heelal is vrij groot.
Mm-hmm.
Denken ze. De kans op intelligent leven is best klein.
Ja.
Maar dan moeten we eerst even definiëren wat intelligent, intelligent leven is.
Ja, dat is ook weer echt een super moeilijke vraag eigenlijk.
Ja.
Want waar wij erg toe geneigd zijn, is om te denken vanuit het menselijke perspectief. Dus wat wij definiëren als intelligent is, ja, eigenlijk hoe wij onszelf vinden handelen. Wij hebben onszelf gedefinieerd als intelligent leven.
Ja, ja.
Dus alle andere diersoorten die vergelijkbaar gedrag vertonen, dus bijvoorbeeld communicatie of kunnen leren of sociaal gedrag vertonen, zeg maar, dat soort dingen. Dat zijn dingen die wij omschrijven als intelligent.
Ja.
Maar je kan je natuurlijk eigenlijk allerlei voorstellingen maken van vormen van eigenschappen die ook heel erg praktisch kunnen zijn voor de samenwerking onderling of voor hoe je hoe massaal je jezelf kan voortplanten of hoeveel invloed je kan hebben op de planeet waarop jij geboren bent.
Ja.
Die hele andere eigenschappen zijn dan wat wij intelligent noemen.
Ja.
Dus ik denk in het menselijke geval noemen wij intelligent dat je kan communiceren. Taal wordt heel vaak als een speerpunt genoemd voor intelligentie.
Mm-hmm.
Maar ja, wat taal is trouwens ook nog maar de vraag.
Exact,
ik bedoel, is hoe dolfijnen communiceren, is dat taal? Voldoet dat aan onze eisen van taal of niet? En dan heb je ook nog vormen van intelligent leven die misschien heel anders functioneren dan wij, maar die ook wel hele bijzondere eigenschappen hebben die we misschien niet eens kunnen herkennen, omdat we ze zelf niet hebben.
Ja. Nou, wat ik altijd grappig vond aan als je het hebt over buitenaards leven, dan wordt er dus altijd gezocht naar er moet water zijn.
Mm-hmm.
En het moet leven in de groene zone, toch? Dat daar gaan we het straks waarschijnlijk ook nog over hebben. Maar dat is de kring om een ster heen waar leven zou kunnen ontstaan. Dus het is niet te warm en niet te koud, eigenlijk. Maar toen dacht ik, maar dan ga je dus uit van dat leven altijd ontstaat vanuit, misschien zijn er andere vormen van DNA, waar water niet. Alleen toen zei iemand, Govert Schilling, die zei, wat is een astronoom?
Nee, hij is eigenlijk volgens mij een hobby-astronoom.
Oh, ja?
Hij is volgens mij een self-made wetenschapsjournalist. Hij is gewoon wetenschapsjournalist.
Ja. En die zei, er is veel meer waterstof in het heelal. Dus de kans dat leven gebaseerd is op waterstof is veel groter dan op andere atomen.
Ja, dat klopt.
Dus als we naar leven zoeken, gaan we wel altijd van onszelf uit.
Ja, en daar heb ik ook weer twee antwoorden op eigenlijk.
Okay.
Ten eerste is wat Govert Schilling zegt helemaal waar. Want alle materialen, dus alle chemische elementen die we hier op aarde kennen, die in het hele heelal bestaan.
Mm-hmm.
Van waterstof tot ijzer, tot zuurstof, stikstof, hele rambam. Is allemaal geproduceerd in celkernen van sterren.
Ja.
Kernen van sterren, moet ik zeggen. Dus vroeger, toen het heelal ontstond, tijdens de Big Bang, of na de Big Bang, vlak daarna, toen was het enige element dat er was waterstof. Waterstof is het allerlichtste, kleinste, meest eenvoudige element. Het bestaat namelijk letterlijk alleen uit een proton en een elektron. Dat zijn de allerkleinste bouwstenen van atomen. En dat waterstof, dat is toen vervolgens in grote gaswolken samen gaan klitten, als het ware, en met behulp van zwaartekracht steeds dichter op elkaar gaan zitten. Mm-hmm. En dat zijn sterren geworden. En in die sterren, als de zwaartekracht groot genoeg is, dus als die gaswolk groot genoeg is, dan wordt de druk zo hoog dat die kleine waterstofdeeltjes met elkaar kunnen gaan fuseren. En dan worden ze zwaardere elementen.
Ja.
Nou, en zo worden dus alle dingen, dus na waterstof ontstaat dan bijvoorbeeld beryllium, lithium, zuurstof, stikstof. En eigenlijk hoe...
En bedoel je met zwaar, letterlijk zwaarder of groter?
Zwaarder vooral.
Ook echt zwaarder.
Ja, zwaarder. Dus
ijzer is een zwaar element,
precies.
Want dat is ook echt zwaar.
Precies. Het bestaat... als je één deeltje neemt, dan is dat veel zwaarder dan één deeltje waterstof.
Ja, oké. Ja.
Want dat komt gewoon omdat het uit veel meer bouwsteentjes bestaat.
Ja.
Dus waterstof is het allerlichtste omdat het gewoon maar twee bouwsteentjes nodig heeft. Namelijk een proton en een neutron. Maar bijvoorbeeld zuurstof heeft al 8 protonen en 8 elektronen nodig. En 8 neutronen.
Ja.
Dus dat is al een veel zwaarder element dan waterstof. Maar zuurstof is ook relatief licht. En van zuurstof is dus veel, van waterstof is veel. Dus de kans dat er water ontstaat is gewoon heel groot.
Ja.
En daarvan is ook heel veel in het heelal. Dat hebben we ook al.
En wij bestaan ook. Leven bestaat ook
voor een heel groot deel uit water.
Uit water, ja.
Ja. Maar alles wat bijvoorbeeld, alles wat zwaarder is dan ijzer, daar is weer heel weinig van. Dus goud bijvoorbeeld, dat ontstaat niet in de ster zelf. Maar dat kan pas ontstaan als bijvoorbeeld een ster implodeert. Als hij als het ware aan het einde van zijn leven is en er komt zoveel energie vrij dat er genoeg energie is om ook goud te maken en zilver en alle echt zware...
Dus als we nu goud vinden in de aarde, dan is dat uit een geïmplodeerde ster.
Explosie gekomen.
Oh ja? Dat heeft niks met deze plek te maken. Dat is gewoon...
Jawel. Nou ja, kijk, in die zin zeg maar, als een ster groot genoeg is, dan, dus hij stopt met fuseren als het ware. Dus dat is ook kernfusie. Dat is eigenlijk een vorm van energie die we heel graag willen produceren hier op aarde, maar dat lukt nog niet. Hij stopt met samensmelten als als er ijzer in de, als ijzerkern, zeg maar, als er zoveel ijzer in de kern zit, dat hij zoveel zelf gemaakt heeft, ja, dat hij te zwaar wordt om zichzelf in stand te houden. Maar hij kan dus niet verder fuseren dan ijzer, want daarna kost het energie in plaats van dat het energie oplevert.
Ja, inderdaad, ja.
Het is misschien een ingewikkeld verhaal, maar...
Nee.
Oké, goed. Ja.
Anders onderbreking wel.
Ja, en als die ster dan aan het einde van zijn leven is, dan kan hij dus imploderen of exploderen. Dat kan een supernova zijn, afhankelijk van hoe groot hij is. En daarbij komt weer zoveel energie vrij dat er extra energie over is om dus zwaardere elementen te maken. En al die stoffen die kunnen dan weer in nieuwe wolken van materie, kunnen die dan door het heelal verspreiden. En uit zo'n wolk kan dan weer een nieuwe planeet, nieuw zonnestelsel ontstaan.
Ja, inderdaad.
Maar dus, het hangt er dus vanaf hoe die ster is overleden, hoe die ster aan zijn einde is gekomen, welke materialen daar precies in zitten en in welke hoeveelheden.
En dan is het dus even goed om te zeggen dat wij leven in een zonnestelsel.
Ja.
Een zonnestelsel is één zon en planeten eromheen.
Ja.
En een sterrenstelsel, dat is de Melkweg. Ja. Dat zijn allemaal sterren bij elkaar. Met daaromheen dus ook allemaal planeten.
Ja, dat is ook even goed om te vertellen. Helemaal correct. Dus de zon is een ster.
Ja.
En ons zonnestelsel, ja, dat is dus één ster met 8 of 9 planeten.
Ja, en hoeveel sterren zitten er in een sterrenstelsel?
Oh, mijn hemel. Ja, miljarden.
Ja.
Ja, echt heel veel.
En even voor de luisteraar. Dus er zijn in de Melkweg 1 miljard sterren. Mm-hmm. En die miljard sterren hebben ongeveer een aantal planeten om zichzelf heen.
Ja, dus wat we nu eigenlijk weten is dat in de meeste gevallen van stervorming er ook wel een wolk omheen ontstaat met rotsblokken en gassen.
Ja.
Waar dus planeten uit kunnen ontstaan. Dus we hebben bij de meeste sterren zien we wel iets van planeten.
En van die sterrenstelsels, daar zijn er ook weer 1 miljard van.
Ja, miljarden.
Miljarden. Ja. Dus even voor de luisteraar, dan weten we een beetje over wat voor een orde van grootte we het hebben.
Ja, ja, enorm.
Dus dat is sowieso... Ja, eigenlijk wil ik namelijk dat het een troostrijke...
Troostrijke,
ja. Namelijk, we zijn zo'n klein onderdeeltje van alles.
Ja.
Dus even kijken, want je was het. Twee dingen wilde je zeggen over wat Govert Schiele had gezegd over waterstof.
Ja.
Wat is
dus,
de andere?
Dus inderdaad, ten eerste, wat hij zegt is waar. Er is heel veel water in het universum.
Mm-hmm.
Vooral heel veel waterstof, maar ook best wel veel water. Dus de kans dat er iets vanuit water ontstaat of in water is groot.
Ja.
En daarbij... de meeste vormen van leven die we kennen zijn gebaseerd op water. Dus dat is gewoon nou helemaal wat we weten. En je gaat altijd uit van dat wat je kent. Maar de allereerste vormen van leven konden waarschijnlijk niet eens tegen zuurstof. Dus de eerste varianten van leven die zeg maar op de vroege aarde zijn ontstaan, die produceerden wel zuurstof. Maar die konden er eigenlijk niet zo goed tegen. Want zuurstof is eigenlijk namelijk een corrosief iets. Het is iets waarmee heel veel andere elementen willen reageren. Bijvoorbeeld ijzer gaat roesten.
Ja.
Het oxidatieproces, je hoort ook vaak over, je moet veel antioxidanten eten. Oxideren is in principe niet goed. Dat betekent reageren met zuurstof. Dat betekent dus dat de molecuulstructuur verandert.
Exact.
En als je jezelf in stand wil houden, is dat dus niet goed. Maar het leven daarna, dus het verder ontwikkelde leven, is als het ware gaan samenwerken met die zuurstof.
Maar bedoel je dan dat de eerste leven daarom ook in water ontstond? In de zee?
Ja, dus dat waarschijnlijk wel. Dus daar of in poeltjes waarvan we niet eens precies de samenstelling weten. Het kan ook, kan ook andere vloeistof zijn geweest. Maar ja, water is het meest waarschijnlijk.
Ja.
En dan is het dus niet in direct contact met zuurstof. Dus het leven dat wij nu kennen is wel vrij uniek eigenlijk.
Ja, ja.
Maar wat we wel weten is dat leven zoals wij het kennen, wij produceren gassen in bepaalde hoeveelheden, zoals CO2, maar ook stikstofoxide, die niet... Op de meeste planeten niet van nature voorkomen zonder dat er een soort proces zoals leven aan vooraf is gegaan.
Dus als je een planeet vindt waar die stoffen aanwezig zijn, weet je, er is wel iets aan de hand daar.
Precies, en dat is dus nu een van de manieren waarop we dus aan het zoeken zijn naar eventueel buitenaards leven. Is dat er wordt gekeken naar de planeten die we al hebben gevonden. Nou, duizenden planeten.
Ja, ja. Exoplaneten.
Exoplaneten, hè? Precies. Omdat ze niet in ons zonnestelsel zitten. En daarvan kijken we dan eigenlijk of in dat licht, in het spectrum van dat licht, of we daarin lijnen herkennen die overeenkomen met processen die wij herkennen van leven. Dus dat er veel CO2 bij vrijkomt, maar dat er ook zuurstof is. En dat het in balans is met
en dat
stikstof.
Zie je dus wanneer een planeet voor een ster schuift. Want dan gaat het licht Want dan moet je het er even voor uitleggen, toch? Ja. Dat je ziet, de planeet gaat voor een... Dus wij kijken naar een ster. Ja. Daar, een planeet gaat daar voor langs.
Ja.
Dan neemt sowieso de intensiteit van de ster ook iets af... waardoor je weet, hey, waarschijnlijk gaat daar een planeet voor langs. En dan kan je zeg maar door de atmosfeer... Het licht wat door de atmosfeer gaat, daar gebeurt iets mee... waardoor wij hier op aarde kunnen zien wat er ongeveer in de dampkring gebeurt.
Ja,
leg ik het zo
je
goed
bent
uit?
Al hartstikke ver, ja. Maar eigenlijk is inderdaad de stap daarvoor is dus van... hoe zie je of er een planeet bij een ster zit?
Ja.
Daar zijn twee manieren voor. Eén manier is inderdaad een ster in het vizier nemen... kijken of er een dipje in de lichtintensiteit zit met een bepaalde periode. Dus in het geval van de aarde, wij gaan ieder jaar gaan wij voor de zon langs.
Ja.
Nou, stel dat je ons zou observeren van een hele grote afstand... dan zou je dus een klein dipje zien, zeg maar, een paar dagen per jaar... Waarin de aarde het licht van de zon als het ware afvangt.
Ja.
En dan gaan we er weer achter langs en dan zijn we weer even weg... en dan zie je dus weer de zon. Maar een andere manier is dat als je hele grote, zware planeten om een ster hebt draaien... Dan kan je ook zien dat die ster... Want een planeet draait niet alleen om een ster... maar die ster draait op een bepaalde manier ook een beetje om de planeet. Ze trekken elkaar dus aan. Dus het kan zijn dat die ster een klein beetje gaat wiebelen, als het ware. En dat heeft ermee te maken dat de zwaartekracht van die grote, zware planeten... de ster als het ware een klein beetje kunnen verschuiven.
Is dat het Doppler-effect van planeten?
Nee, dat is niet het Doppler-effect. Dit is gewoon puur zwaartekracht eigenlijk.
Ja. Dus je ziet eigenlijk een zon raar doen...
Ja.
Die gaat een beetje heen en weer. Je ziet hem wiebelen. Dus dat betekent dat er een planeet op een gegeven moment aan hem trekt.
Ja.
Een beetje dan. Want de ster is natuurlijk sterker.
Ja.
Nee, sterker. Maar dat zijn dus twee manieren waarin je kan zien... of er een ster is met planeten eromheen.
Precies.
Maar vervolgens moet je weten wat er dus in die atmosfeer gebeurt.
Ja.
En of die in de leefbare... zone zit.
Ja, dat wordt ook wel de Goldilocks zone genoemd.
Ja.
En die Goldilocks zone eigenlijk, hoe we die nu observeren, is dus afhankelijk van hoe sterk een ster is, dus hoeveel warmte die uitstraalt en hoeveel licht, kan je inschatten binnen welke afstandsrange vloeibaar water zou kunnen bestaan. En om vloeibaar water te hebben, heb je dus een temperatuur nodig tussen de 0 en de 100 graden.
Ja.
Want bij 0 graden bevriest het en bij 100 graden Verdampt het. Heel goed. Dus, en voor leven zoals we dat hier kennen, heb je vloeibaar water nodig. Dus het moet ergens in die range daartussen zitten. En dat bepaalt dus waar die planeten kunnen zitten. In het geval van het zonnestelsel zit alleen de aarde en Mars zitten in die Goldilocks zone.
Ja, inderdaad. Want verder naar de zon toe verdampt
wordt het.
Wordt het te heet, ja.
Ja.
Dus die zone heeft ook te maken met hoe groot de ster is.
Ja.
En hoe heet en...
Ja, en hoe ver het van de zon is, hoe ver het van die ster is, hangt ook weer af van hoe sterk die straalt.
En hoe weet je, dus je ziet een ster en dan zie je een dipje erin.
Ja.
Dan denk je, oh, daar gebeurt wat. Je ziet dat die een beetje heen en weer gaat. Daar kan je allerlei dingen uitbreken natuurlijk. Want dan kan je weten hoe zwaar die is, hoe groot die is.
Ja.
Wat nog meer? Je weet waar de atmosfeer uit bestaat.
Ja, ja.
En hoe weet je dan op welke afstand die van de zon staat?
Wat ze vaak doen is dat ze dus... Ja, ik moet zeggen dat dit is wel een specialistisch gebied. En ik weet nooit... Ik zou het echt weer even op moeten zoeken.
Ja.
Om zeker te weten hoe ze het ook alweer precies uitrekenen. Maar ze kunnen inderdaad aan de grootte van de ster aflezen. En het spectrum van de ster. Hoe zwaar die ster ongeveer is.
Ja.
Dan aan de hand van de beweging kunnen ze zien... hoeveel massa zit daar omheen in de vorm van planeten... En ze kunnen uitrekenen aan de hand van de periode.
Ja.
Dus hoe vaak dat dipje plaatsvindt. Hoe snel die planeet om zijn ster beweegt. En de snelheid van die planeet, die zegt weer iets over hoe ver die van de planeet afstaat en hoe zwaar de planeet zelf is.
Ja, ja.
Want iedere planeet, om in die vaste baan te blijven zitten, moet je een constante snelheid hebben die precies snel genoeg is.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je niet in de ster gezogen wordt, maar ook laag genoeg om te zorgen dat je niet uit je baan vliegt.
Ah, oké, ja.
Dus dat is een hele specifieke snelheid. Dus...
En dan weet je dus ook de afstand. Dan weet je hoe...
Precies.
En dan weet je of die in de groene zone...
En dan weet je dus ook ongeveer waar die zit. Ja, precies. Ja. Maar goed, die groene zone, het blijft een inschatting. Ik bedoel, als we het hebben over een sterrenstelsel 1000 lichtjaar hier vandaan...
Ja.
Dan er zit natuurlijk ook wel... Ik bedoel, je kan er een procent naast zitten... en dan ben je al ver van huis, zeg maar. Dus,
ja. En het is even goed om te zeggen, als jij zegt... 1000 lichtjaar, dan bedoel je dat dus mee. Het licht doet er 1000 jaar over om van hier naar een andere ster te komen die op 1000 lichtjaar. En het licht gaat 200.000 kilometer. 300.000 kilometer per uur. Dus dan weet je een beetje hoe ver weg dat is.
Ja.
Per seconde.
Ja.
300.000 kilometer per seconde.
Ja.
Oké. Dus dan weet je. Dus dan kunnen we een beetje zien welke sterren planeten hebben waar leven op zou kunnen ontstaan.
Ja, theoretisch. Inderdaad.
Theoretisch.
Ja. En dan is er nog een belangrijk ding. Dat je hebt dus rotsplaneten en gasplaneten. Dus als je kijkt naar ons zonnestelsel, bijvoorbeeld de Aarde, Mars, Venus en Mercurius zijn rotsplaneten. Mm-hmm. En daarna worden het gasplaneten.
Ja.
En ja, wat we nu verwachten is dat leven zoals we het hier kennen, dus als het bovengronds is, dan moet het op een rotsplaneet plaatsvinden. Ja. Dus als het, planeet zou zijn waar wij zelf op zouden willen kunnen wonen, theoretisch, ja, want dat is, daar zijn we voorlopig nog niet, dan moet het een rotsplaneet zijn met een atmosfeer.
Ja.
En eigenlijk, naast die atmosfeer wil je eigenlijk ook nog een magneetveld, dat je atmosfeer als het ware beschermt tegen de straling van de ster.
Want dat kan natuurlijk ook, ja.
Die kan ook nog gewoon weggeblazen worden door je ster namelijk, ja, en dat wil je ook niet. Dus je kan wel zeggen, oké, dit is een planeet die lijkt op de aarde qua grootte, het is qua massa. Hij mag ook niet te zwaar zijn, want dan is de zwaartekracht te groot, bij wijze van spreken. En er is een atmosfeer, dat is ook altijd nog maar de vraag.
Ja.
Ja, dan, en hij zit in de goede zon, nou, dan komen we ergens. Maar dat zijn allemaal zoveel mitsen en maren.
En wat ook nog mee komt kijken, is toch de tijd. Want leven hier op aarde, ja, wij denken allemaal, maar hoe oud is wij denken allemaal, toch, het is...
De aarde is...
Ik hoorde die Govert Schilling een keer zeggen, als de geschiedenis van... Van het heelal een encyclopediereeks is van 12 delen...
Ja.
Dan is leven de laatste bladzijde, volgens mij. En intelligent leven de laatste alinea of zo.
Oh, zoiets. Grappig. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik gebruik vaak de metafoor van de Bijbel, inderdaad.
Ja.
En dan zeg ik altijd dat de geschiedenis van de mensheid... is de laatste zin op de laatste pagina van de Bijbel.
Van de Bijbel, ja.
Als... we de Bijbel nemen als de volledige geschiedenis van het universum. Ja. Dus 13,8 miljard jaar geleden. Toen is het universum ontstaan.
13,8 miljard jaar geleden.
Ja, precies. Dat denken we nu.
Ja.
En dan zeg maar 4,5 miljard jaar geleden is dan de aarde ontstaan. En dan weer een miljard jaar daarna begon het eencellige leven te ontstaan. Pas weer 2 miljard jaar daarna werd dat leven wat complexer, zeg
ja,
maar.
Ja.
En dan hebben we het in de orde van miljoenen jaren dat zeg maar leven ja echt complexe, intelligente vormen aannam.
En je zei, als je de Bijbel hebt, dan is de leven is hoeveel?
Nee, leven zou leven zijn wel langer al bestaan, hoor.
Maar
ik heb het vaak over de geschiedenis van de mensheid. Ik zou de exacte vergelijking met leven in het algemeen even moeten opzoeken, maar.
Ja.
Nou ja, je kan wel, nou ja, dan zou het ongeveer een kwart zijn.
En waarom is het niet eerder ontstaan? Omdat de kans, wat ik eigenlijk bedoel te vragen is, had het eerder kunnen ontstaan?
Nou, op aarde was die kans minuscuul geweest, want aarde is gewoon best wel jong nog.
Ja.
Maar er is een hele aanzienlijke kans dat er eerder intelligent leven ergens in het universum heeft bestaan.
Ja.
En dat is super interessant, want... als je bedenkt dat de aarde, zeg maar, 4 miljard jaar bestaat.
Mm-hmm.
En dat binnen die 4 miljard jaar dus dit is gebeurd. Weet je al? Dat zoveel verschillende periodes met zoveel verschillende complexe wezens, dinosauriërs en dan weer andere vormen van leven die het dan weer even overnamen. En dan wij opeens, die de hele aarde weer op een andere manier vormen. Nou, dat is dus in een hele korte periode gebeurd eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Miljoenen jaren. En honderden miljoenen jaren moet ik misschien zeggen. Maar als er dus ergens op een andere planeet, ik zeg maar wat 10 miljard jaar geleden, bij een veel oudere ster, die er nu niet meer is, toen een planeet was die een beetje vergelijkbare omstandigheden had, ja, dan had daar natuurlijk net zo goed leven kunnen bestaan. En dan is het misschien ook wel intelligent geweest, maar dan is het misschien nu wel uitgeroeid.
Ja. Nou, ik wou niet. Nog even iets... Ja, dat kan ook. Ja. Of ze gaan ons uitroeien. Maar wat ik nog even wilde zeggen was... Ik vind dat altijd... Want ik wil toch af en toe ook de troost. Eigenlijk is dat dus niet zo. Als we het hebben over... Hoe lang is nou... zijn we met de opwarming van de aarde bezig? Dat is nu 200 jaar of zo?
Ja, 100, ja. 150 jaar.
Dus in die Bijbel, zeg maar... zijn we een letter...
Ja.
Dit soort dingen aan het doen.
Precies.
Met de aarde.
Ja,
dat vind ik altijd. Ja. Dat vind ik altijd bizar als mensen het dan over opwarming van de aarde hebben of we maken de aarde kapot.
Ja.
En ja, joh, dat gebeurt altijd. Dan denk ik, we zijn hier nog maar echt bizar kort op deze aarde.
Ja.
En daarin doen we dat soort dingen.
Nou, wat ik altijd heel wat ik een fascinerend gegeven vind, is dat alle vormen van fossiele brandstof zijn eigenlijk...
Oh ja, ja.
Ja, dat zijn eigenlijk dode plantenresten.
Ja.
Dus bomen die miljoenen jaren geleden bestonden... zijn op een gegeven moment vergaan. Zijn ergens onder de grond terechtgekomen... en hebben daar zo lang gelegen... dat ze zijn veranderd in een fossiele brandstof. Dus olie of steenkool. Afhankelijk van hoe hoog de druk daar was en wat de temperatuur was. En dat is dus een opeenstapeling van... plantenmateriaal, van levend materiaal... wat eigenlijk de zonne-energie heeft vergaard in zijn leven... dat wordt dan opgeslagen onder de aarde... en wij verbranden dat in een periode van 200 jaar.
Ja.
En dus tuurlijk kan je zeggen van... ja, ik zet mijn vraagtekens bij hoeveel CO2 we nou uitzetten... en wat het effect daarvan is. Ja. Maar als je even uitrekent hoeveel CO2... al die bomen en planten in die jaren verzameld hebben... miljoenen jaren hebben we het over... hè? En dan in hoe korte tijd we dat allemaal de lucht inschieten... dan kan je bijna niet anders dan beseffen dat het... Het evenwicht te hard uit balans.
Nou, het is ook ik vind het gewoon al vrij arrogant.
Ja.
Toch?
Ja, dit is inderdaad een beetje arrogant.
Iets wat zo lang heeft duren ontstaan. Wij komen even kijken. We noemen onszelf intelligent.
Ja.
En dan gaan we
dat
soort dingen doen.
Ja,
ik vind dat altijd dat soort dingen, dat soort gedachten... helpen het altijd een beetje voor mij in perspectief brengen.
Ja, nee, totaal. Onze intelligentie is echt te overzien.
En dan hebben we het over intelligent leven. Even kijken, even terug nog.
Nou ja,
wat wou je zeggen?
Nou, de discussie of intelligent ook wijs betekent.
De speed begint nu in te tikken.
Nee, sorry, ja, die gaan we
wat wou je zeggen?
Ik had toch geen koffie moeten voorschrijven. Nou ja, dat intelligent betekent niet per se verstandig of wijs.
Nee, inderdaad. Nee.
Wij zijn natuurlijk geëvolueerd. En daarom probeer ik het gedrag van de mensen altijd aan mezelf recht te praten. Wij zijn natuurlijk ook geëvolueerd duizenden jaren achter elkaar op het overleven op de korte termijn. Wij moeten nu overleven, want we moeten ons binnen 30 jaar voort kunnen planten. En dan hebben we onze missie volbracht volgens de natuur.
Ja, ja.
Maar wat ik hoop is dat we met onze zogenaamde intelligentie... voorbij dat die natuurlijke drangen kunnen gaan.
Exact.
En voorbij dat... korte termijn gedoe.
Ja, we moeten de hele tijd vechten tegen... Als nu de vliegvelden weer open gaan...
Ja.
Moeten we echt vechten tegen... Oh, lekker, weer
ja,
naar Oostenrijk met het vliegtuig.
Ja, dus ik zeg altijd tegen mezelf, zeg maar... je hebt een reptiele brein dat reageert op kou en moeheid en acuut gevaar. En dan heb je een apenbrein dat is dan kan tegen sociale prikkels, maar heeft ook jaloezie, wraak, dat soort emoties. Emoties komen eigenlijk uit het apenbrein. En dan heb je het brein dat er overheen geëvolueerd is, wat wij dan het cognitieve, intelligente brein.
Prefrontale cortex.
Ja, toch? Onder andere. Ja, heel goed. Ja,
maar en die is ook echt later ontstaan, toch? In de geschiedenis.
Ja, klopt. Ja, die is later ontstaan.
Dus vandaar dat die oerkrachten nog zo groot zijn.
Nou ja, en op een bepaalde manier voor zeg maar... ons hele lichaam is natuurlijk heel lang aangepast geweest... op het hebben van alleen maar, bij wijze van spreken, die emoties en die acute prikkels. En als daarna een cognitief brein er overheen komt... die als het ware moet gaan samenwerken met je apenbrein en je reptiele brein... dan...
Ja,
moet je echt van goede huizen komen, zeg maar. Wil je goed kunnen onderscheiden van aan welk stuk van je brein je op dat moment gelijk
hebt? Nou ja, ik vergelijk het altijd met als je heel veel chocola in huis hebt... en je weet dat het niet goed voor je is. Maar dus, en dan kan je wel rationeel denken... ja, als ik dit eet, dan gaat het niet goed met me.
Ja.
Maar de drang naar suiker, wat een overlevingsmechanisme is... want vroeger was er weinig suiker, dus daarom houden we zo erg van suiker... of doen we er heel veel voor om suiker te bereiken.
Ja.
Dat gevecht is eigenlijk metaforisch voor wat we moeten doen.
Ja. Ja.
En dat is heel moeilijk te winnen,
ja.
Tenminste in mijn geval.
Ja. Het gevecht met suiker heb ik ook al zo vaak verloren.
Ja.
Maar goed, het positieve daarin is wel dat we steeds ook beter weten hoe je je brein kan trainen.
Exact.
En dat afkicken van suiker, godzijdank, niet al te lang duurt.
Nee. Ja, dames en heren, en dan is het nu tijd om aan jullie rationele wezens uit te leggen dat je kan abonneren op dit kanaal of op deze podcast. Je kan recensies schrijven, je kan sterren geven. En wil je reageren op deze podcast, dan kan dat ook. Dan moet je even naar www.pepijnschoneveld.nl gaan. En als je dan het contactformulier invult, dan krijg ik je vraag of opmerking te lezen. En wil je deze podcast sponsoren, dan kan dat ook. Dan kan je geld storten op een bepaalde rekening. En dat rekeningnummer hoorde je aan het begin van deze aflevering. En die ga ik echt niet nog een keer noemen, want dat is dan echt te gênant voor woorden. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Anna Gimbrère. Zijn we helemaal afgedwaald.
Ja, het is weer zover. Nou, maar ik vind dat we het best lang vol hebben gehouden op één pad.
Dat is echt waar. Ik wil even terug naar het pad, want we hadden het over... dus tijd is... Ja, ik wil eigenlijk... Kunnen we niet de vergelijking van Drake erbij halen?
Sure,
wat ik
ja,
sowieso een fantastische hoofd, maar... naam vind.
Ja.
Drake is een rapper, maar ook een natuurkundige. Die heeft ooit een... moeten we hem even erbij pakken? Toch? Ja. Kan je hem opzoeken? Die heeft ooit een formule bedacht voor hoe groot is de kans op buitenaards leven.
Ja.
Want, zoals we net al besproken hebben, moet het van een aantal factoren afhangen. Namelijk, zit het in de groene zone? Gaat water niet koken? Is het rotsachtig gebied?
Ja.
Allemaal dat soort dingen.
Ja.
Kunnen we die misschien even doornemen? Want dat is
ja,
dan weet je een beetje... En het is sowieso ook goed om erbij te zeggen dat dit gaat allemaal over kansen. Hè? Het is niet... We hebben het nu over hoe groot is de kans op buitenaards leven? Want we hebben er geen bewijzen voor.
Nee, precies.
Tot nu toe nog niet.
Ja, dus wat... Nou, er zijn dus heel veel natuurkundigen en astronomen zijn gefascineerd door de vraag, is er ergens anders intelligent leven?
Ja.
En die formule van Drake is volgens mij eigenlijk een beetje het startpunt geweest van SETI. Dus de Search for Extraterrestrial... Wow, dit is niet uitspreken. Intelligence.
Ja.
En nu doen we dat met behulp van radiotelescopen voornamelijk. Maar om dat eigenlijk, ja, om daar investeringen voor te krijgen, moesten ze eerst wel een soort statistische berekening hebben van wat is nou de kans dat we het vinden?
Ze moesten toch geld vragen.
Ja,
aan
daar is het wel een beetje over.
En waarom radio? Even terug. Waarom radio? Waarom zoeken we? Want als we het hebben over zoeken naar buitenaards leven, dan doen we dat dus naar exoplaneten te kijken.
Ja.
En door radio te kijken of, want als er buitenaards leven is. Nou, die zullen we niet snel zien, want dan moeten ze vrij lang reizen. Want reizen, ja, we kunnen niet sneller dan het licht.
Nee.
En de dichtst we zijn naar Alpha Centauri, of welke is de dichtst aan de ster?
Vier lichtjaar.
Vier lichtjaar. Dus stel je voor, je kan met de snelheid van het licht, dan duurt het alsnog vier jaar om hier te komen. Dus de kans dat een buitenaards leven bij ons komt, is niet zo groot.
Nee.
Maar radiogolven, die gaan met de snelheid van het licht. Of,
ja,
oh, en daarom zoeken we op radiogolven.
Ja, dus eigenlijk de theorie van achter radiogolven is dat... afhankelijk van wat de golflengte is, oftewel wat voor soort straling het is. Want elektromagnetisme heb je verschillende soorten straling. Met zichtbaar licht, radiogolven, wifi, waar ze spreken.
Ja.
En hoe langer de golflengte, hoe verder iets kan reizen.
Oh, okay.
Dus als iets een heel klein kort golfje is, dan dooft het als het ware sneller uit.
Ja.
Radiogolven kunnen vrij lang reizen. En de theorie was dat als er ergens intelligent leven is dat zich op een vergelijkbare manier gedraagt als wij, dan zou dat ook die technologie van radiogolven onder controle moeten hebben.
Ja.
En dan zouden zij dus ook hebben bedacht van, radiogolven is waarschijnlijk wel de makkelijkste manier om een signaal te sturen.
Dus dat gaan we dan doen.
En dus wij zenden nu radiogolven.
Ja, want dat is wel leuk, want wij hebben dus vanaf de uitvinding van radiogolven op aarde, zijn we eigenlijk al...
Ja.
En die is dus al bij planeten geweest.
Ja, ja, maar die is dus nog steeds wel relatief jong, Maar in de orde van 100 jaar, creëren we radiosignalen die inderdaad, als je naar ons zou kijken en je bent dus 100 lichtjaar bij ons verwijderd, dan zou je dat nu...
Afleveringen
kunnen...
van Friends.
Ja, of ik zeg maar wat, het opstarten van Schiphol of zo. Weet je, waar natuurlijk heel veel radiosignalen bij geproduceerd zijn.
Leuk feitje. Of leuk weetje vind ik altijd de film First Contact. First Contact. Dan krijgen we. Dat is gewoon een science fiction film.
Ja.
Dan vangt zo'n radiotelescoop op aarde. Die vangt radiosignalen op. En dat is dan de uitzending van. Dan zien ze Hitler. En dan zijn ze helemaal in de war. Denken ze, wat de fuck is dit? En dan blijkt dus, dan komt een... hoe heet zij, die actrice? Die Australische actrice?
Ja, die een beetje irritante... God, hoe heet ze?
Ja, hoe heet ze nou? Nou, die... Ja. Iedere luisteraar weet het nu waarschijnlijk.
Blond, ja, blond. Ja, ik weet het.
Die zegt dan, ja, maar dat komt. Want dat waren de eerste televisieuitzendingen die we deden... waren van de Olympische Spelen in 1939, volgens mij. En die hebben ze teruggestuurd naar ons.
Oh, die hebben ze gespiegeld.
Volgens mij is dat in de film.
Dat zou kunnen, ja, wat vet.
Dus wij zijn al lange tijd dingen aan het uitzenden.
Ja, over... maar ook een van de concerten van Elvis is ook een van de eerste live-uitzendingen wereldwijd geweest.
Dus als er intelligent leven is, die vangen concerten van Elvis op. En die dachten, daar hoeven we niks mee te maken.
Nee.
Een hele dikke gast.
Wat doet die?
Ja, wat doet hij nou?
Oké, ik heb de formule van Drake inmiddels.
Oh ja, de formule van
Drake. Ja, dus nou ja, goed, als ik het allemaal voor ga lezen. Dat is dus als het ware het volgens mij het aantal intelligente levensvormen in het universum.
Ja.
Zou dan zijn R-ster, dus het gemiddelde aantal sterren dat per jaar in ons melkwegstelsel wordt gevormd. 10 tot 40 per jaar.
Ja, want er komen er dus ook steeds meer bij, hè? Dat moeten we ook niet vergeten.
Ja, er blijven sterren bij komen. Er gaan blijven ook sterren doodgaan, maar in principe worden er ook, worden ook sterren opgeslokt door zwarte gaten. Daar gaan we dan een keer over hebben.
Oh,
keer FP, dus de fractie van die sterren met planeten. Die schatting die wordt eigenlijk steeds meer op 100% gericht. Dus we denken
iedere ster heeft waarschijnlijk een planeet.
Bijna iedere ster heeft een planeet.
En daar zijn er miljarden en miljarden van.
En dan hebben ook een heleboel sterren hebben ook nog zeg maar meerdere planeten. Dus zelfs al hebben andere planeten geen sterren.
Dan nog wordt het
gemiddeld genomen. Dus ja. Keer het gemiddeld aantal aardachtige planeten. Dus in staat
in de groene zone.
In de groene zone, maar ook in staat om leven te herbergen.
In de rots.
Ja, rots met een atmosfeertje.
Ja, atmosfeer.
Bij voorkeur. Keer FL, de fractie van die planeten waar zich leven ontwikkelt.
Dat weten we nog niet.
Die weten we niet. Nee. Dat is een gissen.
Ja.
Keer de fractie van die planeten waar zich intelligent leven ontwikkelt. Dat
weten we ook niet.
Nee. Dat maakt het allemaal nog complexer. Keer de fractie van die planeten waar zich een technologie ontwikkelt. Waaronder radiozenders.
Dat weet je ook niet natuurlijk.
Nee, dus het is allemaal heel moeilijk. Want ja, we hebben eigenlijk alleen onszelf. Keer de gemiddelde levensduur van communicerende beschavingen in jaren.
Want ze kunnen zichzelf ook uitroeien natuurlijk. Ja. Zoals wij nu goed hebben.
Zoals wij, ja, maar hoewel, tot nu toe helaas nog niet.
Of door een virus.
Of helaas, dat klinkt een beetje cynisch. Maar ja, nee, dat is zo. Maar goed, kijk, wij hebben dan zeg maar gemiddelde levensduur... in ieder geval in de westerse landen van ongeveer 80 jaar.
Ja.
En ja, dus dan moet je binnen die 80 jaar moet je dus iets produceren.
Ja. Dus en
van de communicerende beschavingen. Ja, dus zou ook kunnen. Sorry, ik ken deze formule lang niet aan mijn hoofd.
Nee.
Maar dat het gaat over hoe lang inderdaad die hele beschaving zichzelf in stand houdt.
Ja, dat moet natuurlijk. Ja, dat weet je natuurlijk ook niet of dat. Maar dit was genoeg. Deze formule was genoeg, zodat regeringen zeiden: hey, ga maar heel veel geld besteden aan. Want de kans is. Ja, want kan je. Hoe groot denk jij dat de kans is? Want even kijken, als we het samenvatten. Het heelal bestaat al vrij lang. Mm. Het is al een keer gebeurd, hier op aarde namelijk.
Ja.
Dat is gebeurd. Er zijn miljarden, miljarden sterren met miljarden, miljarden planeten.
Mm-hmm.
We hebben nu al heel veel exoplaneten ontdekt, volgens mij, die in de groene zone zitten. Echt heel erg veel.
Ja, best wel veel aardachtige.
Aardachtige.
Ja.
Zou je dan kunnen zeggen, de kans op leven is vrij groot?
Ja, dus de meeste wetenschappers zeggen, de kans op leven is 100%.
100%?
Dat er ergens anders leven is. Ja, eigenlijk bijna iedereen zegt wel, de kans dat er nergens leven zou zijn ontstaan, is wel echt minuscuul.
Ja.
Dus de meeste wetenschappers gaan ervan uit dat er ergens in het universum leven moet zijn.
En hoe groot is dan de kans dat het intelligent leven is?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar dat, ja, kijk,
hoe groot is de kans dat ze mensen als Trump stemmen? Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Semi-intelligent leven.
Ja, semi-intelligent leven, laat ik het wel zo noemen.
Ja, wij zijn wel echt jongen af en toe. Kijk, je kan natuurlijk wel in die zin, zeg maar, er hebben hele grote, hele sterke levensvormen heel lang bestaan.
Ja.
Zonder dat die echt een vorm van intelligentie hadden die vergelijkbaar is met die van ons. Dus wat ik zelf een fijne kapstok vind voor intelligentie is eigenlijk of je kennis kan doorgeven aan de volgende generatie.
Oh ja.
In een soort abstracte vorm. Dus dat kan zijn in de vorm van dat je dingen opschrijft.
Ja.
Of dat je dingen, complexe informatie kan doorgeven op volgende generaties. Dat kan ook. Dus of taal of iets van, ja, je moet iets ontwikkelen.
Ja.
Als het puur en alleen bij intuïtie blijft, dan kom je als gemeenschap niet vooruit. Ga je niet ontwikkelen, los van de evolutietheorie van Darwin, zeg maar. Dus dan blijf je aanpassen aan het milieu, maar dan ga je niet zelf nieuwe veranderingen toepassen.
Ja, ja.
Dus dat vind ik zelf altijd wel een lekkere. Die kans, ja, eigenlijk zijn wij met alle andere homo-achtige beesten.
Dan bedoel ik niet gay, even voor
nee, mensapen.
Maken onder ons.
Zijn de enigen die in die mate, dus in een periode van 3,5 miljard jaar dat er leven was,
ja.
zodanig echt de planeet hebben veranderd dat je dat kan waarnemen. Dus ja, je zou een soort formule erop los kunnen laten van oké, hoeveel verschillende soorten dieren zijn er geweest? En wat is dan statistisch gezien, waar zitten wij dan ergens? Mm-hmm. Ja, ik vind dat wel een hele kleine kans.
Ja, wel een kleine kans.
Ja, dat is, zeker. Er is een kans, maar het is wel een kleine kans, volgens mij.
Ja, want het moet natuurlijk, dat speelt natuurlijk ook mee. Ze moeten, want het gaat er natuurlijk ook om dat we dan willen weten of het bestaat. Ze moeten namelijk ook dan wel op zoek gaan willen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook iets wat meespeelt.
Nou kijk, wat onze intelligentie drijft, denk ik, dus wat onze definitie van intelligentie drijft, is eigenlijk door constant verbanden te zoeken in de wereld om je heen, verbanden te leggen, begrijp je die wereld om je heen en kan je dus beter inschatten van wat de gevaren zijn, waar de gevaren zitten en hoe je daartegen kan verweren. Dus dat komt met de eigenschap dat je vragen gaat stellen over hoe zit de planeet om mij, hoe zit alles om mij heen in elkaar. En als je die vraag gaat stellen over je directe omgeving, zoals dat inderdaad bij mensen is gebeurd in de hele vroege mensperiode, dan ga je die vraag op een gegeven moment ook stellen over dat wat er buiten jouw planeet gebeurt, dus buiten jouw directe leefomgeving. En dat is denk ik ook wat wetenschap zo mooi maakt, is dat gaat uit van het constant blijven stellen van vragen, maar hoe zit dit dan? Of hoe zit dat extra stukje van onze wereld?
En in een kleinere kring dan onszelf, als het om dit onderwerp gaat.
Om dit onderwerp, ja, kijk, in eerste instantie is dat natuurlijk, het is een soort evolutionair principe dat je je omgeving wil begrijpen om het te kunnen voorspellen, omdat dat je overlevingskansen vergroot, zeg maar. Als jij een goede inschatting kan maken van het gevaar dat op jou afkomt, kan je er ook makkelijker tegen verweren.
Ja.
En bij mensen is dat intelligent gedrag is op een gegeven moment een soort van, hoe zeg je dat? Een seksuele, is seksueel aantrekkelijks geworden. Dus op een gegeven moment kwam er een soort, is er natuurlijk evolutionair iets gebeurd dat wij het intelligente gedrag, dat we dat aantrekkelijk zijn gaan vinden, zodat we meer en meer intelligentie zijn gaan
ontwikkelen. Exact, ja.
Want ergens, ja, dat is toch, dat heeft toch iets met seksuele selectie te maken.
Ja, ja.
Dus wij vinden dat belangrijk en dat heeft er dus ook voor gezorgd dat er op een gegeven moment was de wereld steeds veiliger en waren de gevaren steeds kleiner en waren er steeds minder, dat we ons vizier als het ware op verder buiten ons zijn gaan richten.
Ja, ja.
En wetenschap is dus het willen begrijpen van de wereld om je heen zonder dat er een direct gevaar is. Dus eigenlijk, je wil vragen stellen zonder dat je daarmee een concrete toepassing of oplossing zoekt voor iets.
Ah, ja,
dat vind ik er fascinerend aan. Want dat is gewoon eigenlijk onze meest unieke eigenschap. Namelijk dat we abstract kunnen denken, dat we dingen kunnen proberen te begrijpen, dat we verbanden kunnen leggen. Dat doen we met wetenschap zonder dat een directe toepassing hoeft te hebben.
Ja.
Dus het is alsof we onze eigenschap hebben losgekoppeld van de noodzaak. Dat vind ik mooi.
Ah, inderdaad. Nou, ik zat net nog even te denken, als mensen dus nerds onaantrekkelijk vinden, zijn ze eigenlijk evolutionair niet goed bezig. Toch?
Goed samengevat.
Ja, maar toch? Want dat is evolutionair gezien, we kunnen allemaal zeggen, oh, we zijn zo intelligent. Ja. Omdat mensen met nerds gaan.
Ja, zeker. Totaal. Nou, en dat is weer interessant. Want ergens is dat dus omgeslagen. Dat zeg maar, ja, er zit dus in ons dierlijke brein zit iets dat dus de grote, brede, stoere, sterke man aantrekkelijk vindt.
Ja.
Het vrouwelijke brein.
Ja, ja, ja.
Of het, nou ja, die op mannen vallen. Maar ergens is dus ook er is ook ruimte voor. Dus pure intelligentie.
Ja.
Humor bijvoorbeeld.
Jouw
stokpaardje. Ja. Dat schijnen we, althans de theorie is dat we dat aantrekkelijk vinden, omdat het een vorm van intelligentie is. Want humor is vaak het verband leggen.
Die je anders niet ziet. Of
nee,
die er nog nooit
het zijn niet per se logische verbanden. Het zijn niet noodzakelijke verbanden. Maar het zijn verbanden die je op een andere manier doen kijken naar de wereld om je heen.
Ja.
En dat is dus een vorm van intelligentie waar niet iedereen over beschikt. Maar die we wel aantrekkelijk vinden.
Maar dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat als buitenaards leven naar ons... dan zou je eigenlijk kunnen zeggen als ander buitenaards leven aan het zoeken is, geeft dat al aan dat ze intelligent zijn. Want ze zijn evolutionair bezig om zich steeds breder te oriënteren.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, of ze vervelen zich.
Dat kan ook.
Ja. Dat is natuurlijk een vorm van verveling. Ik bedoel, ja, we hoeven niet meer moeilijke dingen te doen om te overleven. Weet je wel, als je in ieder geval in dit land geboren wordt, ja, dan is je een beetje gewoon gespreid. En dan kan je dus kiezen wat je gaat doen met je tijd. Ja, ik vind het dan dus echt poëtisch dat je dan in de rest van het universum gaat rondkijken.
Ik wou sowieso nog zeggen, dat is ook weer een leuk weetje dan, dat in Star Trek, dat ik hier opkom, er is de film, die heet First Contact, van Star Trek. Dat gaat erover dat... Het is een belachelijk verhaal. Ik probeer me nu heel aantrekkelijk te maken voor luisteraars. omdat ik een nerd ben.
Dat is een moeilijk verband.
Maar ze gaan dan terug in de tijd. Dat de mens voor het eerst sneller dan het licht kon reizen.
Oh, ja.
En dat moeten ze op dat moment... Moet dat gebeuren? Omdat op dat moment in die tijd er een alienschip langs passeerde. En die wilde alleen iets met ons te maken krijgen als we sneller dan het licht konden. Want anders vonden die aliens
ons losers.
Dus in die film, wat echt een goede film is, moeten ze ervoor zorgen dat de mensheid op tijd met snuit van het licht kan gaan, zodat er first contact plaatsvindt.
Wow.
Want die schrijvers gingen ervan uit, denk ik, aliens willen pas iets met ons te maken hebben als we sneller dan het licht kunnen, want dat kan niet. Dus dan zijn we interessant.
Wat complex plot.
Heel complex plot.
Jeetje, man. Is wel interessant.
Ik wilde het nog...
Ik wil daar ook nog allemaal dingen over.
Ja, wat zeg maar?
Nee, ik hou me wel even in.
Nee.
Meestal als jij het gesprek stuurt... Sorry, ik heb al het water opgedronken.
Ja, sorry.
Nee, dat maakt niet uit. Ik kan zo nieuw maken.
Wou het zeggen?
Ja, dat dus de inderdaad... Kijk, of intelligent leven ons vindt, is inderdaad één ding. Of we contact kunnen maken met intelligent leven via bijvoorbeeld radiostraling. Dat zou theoretisch kunnen.
Ja, maar dat is...
Maar goed, laten we eens zeggen in het mooiste geval... dat er dus ergens binnen de 100 en 1000 lichtjaar bij ons vandaan... wat relatief dichtbij is. Hè?
Ja, ja.
Dat daar dus een intelligente vorm van leven zit... dat die radiosignalen van ons nu leest.
Mm-hmm.
Dan zou dat dus al 100 jaar onderweg moeten zijn. Dan zou die iets terug moeten sturen. Duurt het ook weer 100 jaar voordat we het hier ontvangen. En dan krijg je dus een gesprek met een vertraging van 100 jaar.
Ja.
Niet heel efficiënt. Dus eigenlijk de natte droom van iedere nerd, althans in mijn wereld, is toch wel sneller reizen dan het licht.
Exact.
En dat kan theoretisch, is dat eigenlijk soort van onmogelijk.
Mm-hmm.
Maar er zijn nu toch weer, omdat we dus eigenlijk de ruimtetijd nog niet helemaal goed begrijpen. Er zijn nog steeds een heleboel dingen die we... Ja, donkere materie, zwaartekracht gedraagt zich gek. We weten nog steeds niet wat er precies in een zwart gat gebeurt. Weet je. Er zijn een heleboel dingen die soort van in de basisstructuur van de ruimtetijd zitten die we niet begrijpen. Wat dus ook weer opening geeft voor de mogelijkheid dat er toch een manier is
om sneller
door die ruimtetijd te bewegen dan dat we nu denken dat mogelijk is als je massa hebt.
Ja, ja. Wormholes.
Bijvoorbeeld, ja. Wormholes of de zogenaamde warp drive.
Dat is zo'n Star Trek.
Ja, ja. Dat is ook niet helemaal op niks gebaseerd. Er zijn allemaal theorieën over situaties of machines of energievoorraden die de ruimtetijd zodanig tijdelijk kunnen vervormen dat jij in jouw soort van ruimtetijdbubbel in een soort afgekapseld stukje van de ruimtetijd zit, waardoor jij niet ervaart wat er met de ruimtetijd om jou heen gebeurt.
Ja, ja, ja.
Waardoor je dus veilig bent voor wat er normaal gesproken in de relativiteitstheorie zou plaatsen.
Maar ik haak altijd af bij ruimtetijd.
Oh, sorry, dat snap ik. Ja, dat is ook iets
heel
geks.
Dat vind ik altijd zo. Dat is de kromming van de ruimtetijd en... Toch in die film, ik weet niet, is dat Interstellar... dat hij dan een papiertje pakt en zegt... oh, van de ene kant het papiertje is heel moeilijk... en dan fout hij hem om, fout hij hem dubbel... en dan zegt hij, maar zo ben je er wel heel snel.
Ja,
dan denk
dat
ik,
is
een
wormhole.
Wat bedoel je ermee?
Het lastige er is dat zodra je het ruimtetijd noemt... is het een begrip dat we eigenlijk niet meer...
Daar kan
je niet meer iets bij voorstellen. Nee. Terwijl eigenlijk wat we nu zeggen, de ruimtetijd is gewoon... de drie dimensies die we waar kunnen nemen. Dus vooruit, achteruit... links, rechts, onderboven. Dat zijn zeg maar X, Y, Z.
Ja.
Dat is een soort drie-eenheid van eenvoudige ruimte...
Mm-hmm.
Waar we ons iets bij voor kunnen stellen. Zoals je het met wiskunde altijd tekenen. Gewoon een kubus.
Ja.
En dan de tijd die... Nou, zoals Newton de wereld beschreef... was het zo dat door de tijd heen... kan een stip zich van A naar B verplaatsen. Maar dat verandert niks aan de kubus zelf. Het gaat gewoon van punt A naar punt B.
Ja.
En... hoe Einstein de wereld beschreef, zegt hij eigenlijk dat dat verplaatsen van een massa, dat dus ook iets doet met de vorm van die kubus.
Ja.
En
met de tijd dus ook. Als ik nu van jou wegren, beleef ik de tijd anders dan jij die stil blijft staan.
Ja, precies. En dat gaat eigenlijk pas spelen op het moment dat je dus met een snelheid beweegt die in de orde van de lichtsnelheid.
Oh ja, ja.
Plaatsvindt.
Dan gaat het echt...
Dan gebeuren er gewoon gekke dingen. Dus als stel je voor dat de bekende tweelingparadox... is dat als... stel jij bent een tweeling...
Mm-hmm.
en jouw broer gaat met een snelheid die vergelijkbaar is met de snelheid van licht... zeg maar wat een half keer de lichtsnelheid... maakt hij een ommetje om de dichtstbijzijnde ster en hij komt terug. Dan op het moment dat hij terugkomt... zou jouw tijd harder zijn vooruitgegaan dan die van hem. Dat wil zeggen dat hij op het moment dat hij terugkomt jonger is dan jij. Of jij bent ouder geworden.
Dat is echt zo. Dat gebeurt.
Ja.
Maar ik vind daar kan ik nooit bij, omdat. Want dit is gewoon bewezen, hè? Dat dit is daar niet bewezen.
Ja, alles wat we van de relativiteitstheorie tot nu toe hebben kunnen bewijzen, is bewezen. Dus als dit niet zo zou zijn, dan zou het wel. Ja.
Nou ja, volgens mij zijn de satellieten. Ja. Als dat niet zou gebeuren, als we niet die berekeningen los zouden laten op satellieten, dan zou onze navigatie altijd 100 meter ernaast zitten. En dus daarin gebruiken we het al. Ja.
Nee, met satellieten zie je inderdaad al dat de tijd echt anders tikt op het moment dat iets met een hele hoge snelheid.
Maar dat is toch raar dat. Want nou, dat is wel een leuk boogje. We begonnen met leven. Ja. Dus leven is gewoon cellen die delen en voortplanten. Dat gaat dus. Dat is niet een vast gegeven. De tijd is niet een vast gegeven.
Nee.
Dus die tweelingbroer van mij, die reist, die gaat. En zijn cellen. Maar het is niet dat zijn cellen anders, sneller gaan delen of zo.
Nee, het is alsof. Dus ja, het is ook echt iets wat bijna niet te bevatten is. En je moet het echt 100 keer lezen en nog een keer lezen en zelf mee puzzelen voordat je het een klein beetje kan voelen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat. Jij en hij in jullie eigen bubbel ervaren jullie de tijd precies hetzelfde. Dus in zijn ruimteschip tikt de tijd even snel als dat het altijd heeft getikt.
Ja.
En bij jou tikt de tijd ook even snel als dat het
altijd
heeft.
Maar ten opzichte van elkaar?
Ten opzichte van elkaar is dat anders.
Oh, ja.
Dus ten opzichte van wat jij waarneemt dat er bij hem gebeurt, zeg maar. Jij ziet andere dingen dan hij voor hem, als het ware. Het is echt super gek. Maar zo is het wel.
Maar daarom heet het wel de relativiteitstheorie, want tijd is relatief. Tijd is niet een vast.
Tijd is relatief, ruimte is relatief, dus afstand is relatief.
Dus dat zou betekenen, om weer even terug te komen, als je dat kan beïnvloeden op een of andere manier, zou je sneller dan het licht kunnen.
Ja, nou, en dit is dus ook een van de dingen die bijvoorbeeld die wel door sommige mensen wordt als interessant wordt bevonden, is dat we zouden theoretisch best een ruimteschip kunnen bouwen dat in de orde van de lichtsnelheid zou kunnen bewegen.
Ja.
En dan gaan we heel snel naar de dichtstbijzijnde ster, kijken we daar rond en dan komen we terug. Op zich kan dat. En dan heb je dus voor de mensen die in dat ruimteschip zitten, is dat ook gewoon binnen een mensenleven haalbaar.
Ja.
Maar op het moment dat zij terugkomen, is de aarde veel verder.
Oh.
Dus dan is eigenlijk alles wat hier op aarde is gebeurd, is gewoon als het ware in een soort stroomversnelling gekomen voor die mensen die terugkomen. Dus dan kunnen ze de informatie wel geven, maar misschien zijn ze dan alweer in een hele andere fase. Zijn alweer twee wereldoorlogen.
Dat is die hele film Interstellar. Ik wil niet de hele film refereren. Interstellar gaat daarover. Dan komt hij op een gegeven moment terug bij zijn dochter. En die is bejaard.
En die is dan ouder dan
wat
hij.
Wat een prachtige scène is.
Ja, dat is toch heftig? Ja.
En want dan zegt zij op een gegeven moment ook, ik moet nu met mijn kinderen praten.
Ja.
Ga maar weg.
Ik vond dat wel heel kil van haar. Want ik dacht wel, het is wel je vader. Maar goed,
ze heeft het hele leven die vader niet gezien.
Nee, klopt. Is ook wel heftig.
Matthew McConaughey. Even kijken. Wat ik nog, wat ik net ook opschreef. Jij zegt. De zoektocht naar buitenaards leven, of tenminste daarover nadenken en daar wetenschappelijk naar kijken, is voor jou een manier om van intelligentie eigenlijk. Dus een manier om iets, wat je net ook zei, je doet iets waar je niet meteen iets mee kan, maar hoe beschreef je dat? Je verbreedt je denken eigenlijk.
Ja, ja.
Ik vind het, als jij zegt, de kans op leven is heel. Dan voel ik me minder alleen.
Oh,
is dat ook een drijfveer of is dat niet?
Ik denk
je hoort toch altijd dat mensen dan zeggen van, zijn we alleen?
Ja.
Is dat een menselijk ding of is dat? Waar komt dat?
Ja, mijn ervaring is dat er twee typen mensen zijn met betrekking tot hoe ze het heelal ervaren. Dat er is één soort mens die eigenlijk alles wat er in het heelal gebeurt te groot en te heftig vindt om over na te denken.
Ik ken een vriendin van mij die zegt, ik kan er niet over nadenken.
Nee,
word ik helemaal gek.
Ja.
Het is zo groot om te.
Het is te groot.
Ja, het is te groot. Het is te abstract. Het is heel beangstigend eigenlijk.
Ja, dat is grappig. Ja, dus dat is één slag. Mensen ziet het als iets heel beangstigends.
Ja.
En ergens snap ik dat heel goed, want het is ook groter dan ons brein eigenlijk kan bevatten.
Exact,
het is gewoon zoiets groots en complex. Maar ik zit dan in het andere kamp en ik vind het dus inderdaad juist echt een geruststelling dat alles wat hier op aarde gebeurt, dat het relatief is. Dat het is tijdelijk, we zijn hier maar heel kort. We kunnen er een puinhoop van maken, maar we weten toch dat de planeet op een gegeven moment opgezwolgen wordt door de zon.
Ja.
En voor mij is het wel een soort het maakt alles hier op aarde iets minder belangrijk. En voor sommige mensen is dat dan beangstigend. En voor mij is het eigenlijk een soort geruststelling.
Dus nou, en het kan ook iets verbindends hebben. Wij bestaan allemaal uit sterrenstof. Ja, ik bedoel, dat is een cliché.
Ja, dat is vorige maar... gesprek hebben we dit besproken.
Toch, van de jeugd had toch gelijk.
Ja.
Dat vind ik altijd geruststellend. Dat je zo... Ja, wij bestaan gewoon uit stofjes.
Ja, ja.
Het zijn maar stofjes.
Ja, en grappig genoeg, als je dat zegt, dan ga ik juist weer heel erg aan op, maar hoe uniek is het dat wij een bewustzijn hebben?
Ja.
Hoe bijzonder is het dat dus dat die stofjes er waren, dat is gewoon een gegeven. Die zijn overal in het hele universum.
Ja, ja.
En dat samengeklonterd op een planeet, dat er toevallig, weet je wel, dingen zijn ingeslagen, rotsblokken, waar dan weer net de goede moleculen in zaten, zodat hier op aarde alles zo in balans kwam. Dat het een evenwicht bereikte en dat wij daarop zijn ontwikkeld en dat wij bewustzijn hebben en dat we de cognitieve capaciteit hebben om dus vragen te stellen over het universum buiten onze eigen planeet. Nou, dat vind ik zoiets magisch.
Ja.
En daarom vind ik ook dat onze missie moet zijn, weet je wel. We zijn hier, we zijn gewoon maar een vorm van leven. We zijn in dat opzicht niet beter of slechter dan alle andere vormen van leven. We zijn gewoon een experimentje van de natuur.
Ja.
Maar wij hebben die cognitieve capaciteit. We hebben bewustzijn. We kunnen met elkaar communiceren. We kunnen kennis delen over de hele wereld. Laat ons dat dan doen, weet je wel. Laten we gewoon al die kennis inzetten om alles te begrijpen. En dan een soort
om dichter bij elkaar te komen uiteindelijk.
Ja, om te beseffen inderdaad hoe uniek het is dat we hier met z'n allen zijn ontstaan.
Nou, het is eigenlijk bizar dat we niet de hele tijd gillend over aarde lopen. Wat de fuck is hier aan de... Wat gebeurt er? Een egel, die heeft stekels. En het feit dat hij er is, is al bizar.
Ja.
Toch? Ik weet niet waarom ik een egel aanhaal, maar...
maar die zijn ook bijzonder.
Ja, maar de kans dat allemaal... Dat is natuurlijk zo... dat is ook wel troostend.
Ja, maar of een mobiele telefoon, jongen. Wat hebben we gemaakt? Hallo, hey, holy shit. Ja, er zijn echt dagen dat ik dus wel me zo een beetje voel, hoor. Ik spreek niet altijd uit.
Maar het is ook doodvermoeiend. Ja. Bij iedere organisme te denken, wauw, dat dit... Nou ja, het is...
Dat dit bestaat, ja.
Ik zat laatst dat ik aan het water, want dat doe je nu natuurlijk veel. En toen zag ik een meerkoet.
Oh ja.
En toen zag ik ineens die poten van dat beest. En dacht ik, jezus, wat... Bizar ziet dat er eigenlijk uit.
Ja.
En we kijken allemaal zo Planet Earth en zo. Maar ik ga eens naar de voeten van een meerkoet kijken. Maar dat is crazy.
Dan ga ik je nog iets leuks meegeven voor de volgende keertje naar een meerkoet kijken. Maar eigenlijk alle vogels stammen af van dinosauriërs.
Oh ja, dat is ook een leuke. Ja.
En de kip, je kijkt nooit meer hetzelfde naar de kip. Als je beseft dat die eigenlijk hetzelfde loopt als een T-Rex.
Oh ja.
En dat als je dus bepaalde genen in een kip uitschakelt, op het moment dat hij nog een embryo is, dan krijgt hij weer schubben. Dan krijgt hij weer tandjes. En dan krijgt hij klauwtjes.
Een soort dino.
Ja, dan komen er dino-trekjes komen terug.
Waarom doen we dat niet?
Dus dat doen we ook eigenlijk al.
Door genetische modificatie?
Ja, precies. Dus er zijn al kippen in... Maar die mogen we dan eigenlijk niet geboren laten worden.
Ja.
In bepaalde landen nemen ze die ethische afweging iets minder serieus. Maar in Nederland mogen we dat niet doen. Maar er worden kippen getweaked om te kijken in hoeverre dat dino-gen nog aan of uit te zetten is.
En dan hebben we straks Jurassic Park.
Ja.
Nu hebben we alle films gehad. Ja. Kunnen we even samenvattend... ik wil het even samenvatten krijgen. Eigenlijk zeggen we, de kans op leven is heel groot, maar toch is het heel bijzonder.
Ja, dat vind ik een hele goede samenvatting. Misschien mag ik er nog aan toevoegen dat eigenlijk alle manieren van zoeken die wij nu hebben, dus dat kan zijn naar zoeken naar buitenuit leven, maar ook zoeken naar antwoorden op vragen over wat is de ruimtetijd.
Mm-hmm.
Of de vraag over of we ooit bij de volgende ster kunnen komen. We gaan allemaal uit van ons eigen perspectief.
Ja.
Dus we gaan allemaal uit van hoe kennen wij de wereld? Hoe observeren wij de wereld? Wij observeren drie dimensies. Wij observeren intelligentie zoals we dat zelf hebben.
Ja.
Dus het is voor ons veel makkelijker om voorstellingen te maken van de dingen die we zelf zijn.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk zou het best wel eens kunnen dat de antwoorden komen vanuit hoeken waar we met ons brein niet kunnen komen.
Ja.
Dus daarom denk ik dat we altijd gewoon random wetenschap moeten laten plaatsvinden met zonder noodzaak en zonder toepassingen. Zodat de antwoorden echt op ons af kunnen komen.
Ja,
dat
ja.
we niet alleen maar daar kijken waar we zelf ervaring mee hebben.
Ik bedacht me ineens net, heb je die tapes gezien van die de Pentagon vrij heeft gegeven van UFO's?
Oh, ja.
Wat is dat?
Nee, dat zijn dus al oude tapes al.
Ja.
En die zijn schijnbaar al gedebunked.
Voor de luisteraar, er was laatst had het Pentagon beelden vrijgegeven van straaljagerpiloten die zagen rare dingen in de lucht.
Ja, maar
daar hebben ze heel lang onderzoek naar gedaan. Daar konden ze niks vinden. En nu is het op internet.
Ja, maar dat was een beetje een getransformeerd nieuwsbericht. Want die beelden waren al eerder vrijgegeven. Mm-hmm. Dus het was niet van de afgelopen tijd. Maar ze kwamen gewoon opnieuw in de media.
Okay.
En dat waren dingen die ze toen niet konden verklaren. Maar een van die beelden is waarschijnlijk gewoon een vliegtuig. Dat op zo'n manier, zeg maar, soms heb je bij een vliegtuig dat er een soort flare omheen komt.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk een vorm van schaduw van de zon met op de wolkendeeltjes. Ja, ja. En dan ontstaat er een soort cirkel omheen. En dat zorgde ervoor dat mensen dachten van wow, maar hij heeft een soort warp drive. En we kennen, ja. Maar ja. Dat is gewoon iets, een heel natuurlijk fenomeen. Dat zie je ook wel eens als je zelf in het vliegtuig zit. Ja, ja. Zie je dat onder je. Dus die is al gedebunked. En die ander, ik weet nu niet meer uit mijn hoofd wat het was. Maar ja, ik verwijs niet graag naar willekeurige andere websites dan een normale nieuwswebsite. Maar als je naar als je die dingen even als je een beetje doorzoekt, dan ze zijn eigenlijk allebei al gedebunked.
Oh, okay. Ja. Nou.
Maar wel leuk om over na te denken.
Ja.
Okay. Maar goed,
we hadden het mooi samengevat. Maar
als aliens ons vinden, dan gaan ze echt niet in UFO even door ons in de atmosfeer.
Hey, kom even kijken. Ook zie je een straaljagerpiloot in paniek. Ja. Ik ben weer weg.
Het slaat echt nergens op. Nee. Als ze ons toch al van een afstandje kunnen kijken, hoeven ze echt niet in onze atmosfeer binnen de 10 kilometer zonne te gaan vliegen. Dat doen ze dan echt niet.
Nee, inderdaad.
Maar goed.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan. We hebben ons best netjes aan je verhaal gehouden.
Toch, we zijn rustig gebleven.
Ja, hè?
Ik heb weinig.
Een paar uitspattingjes van enthousiasme.
Vriend van mij die had ons vorige podcast geluisterd en die zei ik was kapot na de tijd.
Ik was ook kapot.
Ja, nou dan mogen mensen nu lekker uitgerusten.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Ja, dames en heren, dit was het gesprek dat ik had met Anna Gimbrère over buitenaards leven. Ik hoop dat het je wat heeft kunnen troosten, omdat de kans dus vrij groot is dat we niet alleen zijn in het universum. Ik wens jullie nog een hele fijne tijd. En ik wil nog even zeggen, pas op jezelf, je testikels, je baarmoeder, elkaar. En tot een volgende keer. Daag!